We lezen vanmorgen met elkaar 2 Kronieken 5 vanaf vers 11. 2 Kronieken 5 vers 11 tot met hoofdstuk 6 vers 6. Daar staat geschreven: op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd, ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden, en alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cymbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog 120 priesters met trompetten. Op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de Heer. Zodra het geluid van de trompetten, cymbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: de Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw, vulde de tempel, het huis van de Heer, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel. Toen sprak Salomo: Heer, u hebt gezegd dat u in een donkere wolk wilde wonen. Welnu, ik heb voor u een vorstelijk huis gebouwd, dat voor altijd uw woning kan zijn. Hierna keerde de koning zich om en zegende de gemeenschap van Israël. Toen iedereen was gaan staan, zei hij: geprezen zij de Heer, de God van Israël, die het niet bij woorden heeft gelaten, maar zijn belofte aan mijn vader David daadwerkelijk is nagekomen. Hij heeft gezegd: nooit, vanaf de dag dat ik mijn volk uit Egypte heb weggeleid, heb ik een van de steden van Israëls stammen uitgekozen om er een tempel te laten bouwen waar mijn naam zou wonen. En nooit heb ik iemand aangewezen om als vorst over mijn volk Israël te regeren. Maar nu heb ik Jeruzalem uitgekozen als woning voor mijn naam en David om mijn volk Israël te regeren. Tot zover. We zingen met elkaar Psalm 135 vers 1, 2 en 10.
Wij gaan een kort moment naar de opening van de tempel in de tijd van koning Salomo. We bekijken daar een paar elementen uit. Daarna luisteren we naar meditatieve muziek en zingen dan van gezang 86, de versen 1, 2 en 3. Gezang 86, 1, 2 en 3. En iemand heeft voor mij voor een plaatje gezorgd van de tempel, het binnenste stuk ervan. Je kunt even voor de mensen, het is een maquette uiteraard, want de tempel die bestaat niet meer. Ik vroeg om een satellietfoto en dan krijg je dit. Ja, het is niet anders. Maar dan staat dit als decoratie. De tempel is af, zo komen wij binnen in 2 Kronieken. Je kunt hetzelfde verhaal overigens ook lezen in 1 Koningen. Maar dit is in ieder geval het binnenste gedeelte van de tempel. Je ziet hoeveel goud er is gebruikt om de kapitelen te bekleden. Kapitelen, dat zijn de bovenste stukken van die pilaren. Prachtig geheel. De tempel is af. Er is tijden aan gewerkt. Als je wil weten wat er allemaal gedaan is, dan zou ik je aanraden van lees dat hoofdstuk waar we alleen maar het staartje van hebben gelezen. Lees die hoofdstukken daarvoor eens door en dan kun je zien hoeveel zorg en aandacht er is besteed. Op de plek waar begonnen werd met de bouw, daar was eerst een dorsvloer van een meneer Ornan. Dit is de berg Moria. Daar staat die tempel bovenop en op de dorsvloer van Ornan, bovenop de berg, daar zijn ze de tempel gaan bouwen en de tempel is af. Ik zou willen vragen, we beperken het echt tot de schriftlezing die we hebben gelezen. En ik vraag jullie om even mee te kijken op het moment dat die schriftlezing begint. Denk dat maar gewoon in, ik kan het niet uitbeelden, vandaar even een plaatje erbij. Je snapt natuurlijk ook wel dat als je zo deze ruimte ziet, ik neem aan dat de maten wel ongeveer goed zullen zijn, maar dat als je zo die ruimte ziet, dat daar, nou ja, met de aantallen die wij nu hebben gehoord, hè, 120 priesters en levieten en de koren en noem het verder maar op. Er waren gezagshebbers bij, de koning van Sidon, de koning van Tyrus, nou alles. Wie wat was, die was daar ook wel. De voorman van de koperslagers en de directeur van het metselbedrijf. En nou ja, al die mensen die waren daar. Iedereen die iets was toen, die was daar. Maar als je dan zo die ruimte bekijkt, dan denk je bij jezelf van, nou, dat was aardig krap. Al die mensen. Maar ze zijn er wel. En ze staan daar en voordat de ceremonie begint, heeft iedereen volle aandacht en moet iedereen op zijn plek gaan staan. Er wordt zelfs bijgezegd dat de levieten, er werd niet eens gekeken wie er dienst had. Iedereen die wilde erbij zijn. Dus iedereen die was geordineerd om in de tempel te dienen, die wilde daar ook zijn plekje hebben. Dus die had zijn priestergewaad aangetrokken. Ook al had je geen dienst, je was er toch bij, want je moet er geweest zijn. Hè? Waar was jij toen de tempel werd geopend? Oké. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de focus van de preek, die wordt wat negatief zometeen. En ik ga je er alvast wat op voorbereiden, want wie zijn er niet? Dat vind ik altijd belangrijker te vragen dan de mensen die er wel zijn. Dat is in de kerk nog wel rot. Ik ga hier ook niet elke keer vragen van waar zijn nou al die mensen die er niet zijn. Dat bedoel ik ook niet. Want dan denk je van nou, geef nou eens aandacht aan de mensen die er wel zijn. Hè? Dus dat. Maar bij zo'n opening, wie zijn er niet? De mensen die gemetseld hebben, die zijn er niet. En als je kijkt, nou ja, nogmaals, het is een maquette, maar als je kijkt hoeveel vakmanschap hierin moet zitten aan metselwerk. Die mensen zijn er niet. Die zijn met een nieuw gebouw bezig of die pasten gewoon niet in de tempel. Ze zijn niet uitgenodigd, ze horen er niet bij op de een of andere manier. Ze hebben hun dienst gedaan en dat was het dan. Staan niet in de openheid. Wie zijn er nog meer niet? De mensen die alles hebben bekleed met goud. De edelsmeden passen er ook niet in. Ja, misschien wel de baas van het edelsmedenbedrijf. En die mag dan zijn nette pak aantrekken en meedoen. De timmerlui, die zijn er ook niet. Die passen er ook niet meer in. De waterdragers, de zandsjouwers. Al die mensen. Ze hebben tussendoor wel even gekeken hoor. Want als je de hoofdstukken hier voorleest over de bouw van de tempel, dan lees je dat alles nog open was. Vanaf het allereerste begin was natuurlijk het publiek ook wel even komen kijken. Dat wel, want wat wij bijvoorbeeld niet zien is dat daar in het heilige der heiligen, daar staan twee hele grote cherubs. Van die enorme engelfiguren. Ja, ze tippen met hun vleugels elkaar aan. Dus ze staan met z'n tweeën naast elkaar. Helemaal met goud overkleed. En ze zijn zo hoog en zo breed als het huis. Moet je voorstellen wat een engelfiguren dat moeten zijn. Ja, dat was nog te zien toen ze geplaatst werden, maar nu niet meer, want ja, de deur zit dicht en je kunt er niet meer bij. Maar zo is die tempel geworden, in de stijgers, met alles wat mensen hebben gedaan, met alles wat ze hebben ingebracht, met de liefde van hun hart, maar ze zijn er niet. Ja, denkt u dan, maar ze kunnen er ook niet zijn. Je kunt toch moeilijk iedereen een plek geven in die tempel, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat is waar. Wie zijn er wel? De koren in hun prachtige pak. De levieten in hun prachtige pak. De koningen en de groten. En die beginnen dan opeens een lied aan te heffen. En dat lied is zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. We hebben het niet gezongen, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn het woorden van Psalm 103. En dat gaat zo hard. Eigenlijk zouden we dat hier eens moeten proberen. Kijken of het kan. Zo hard dat de tempel dreunt. Ja, met versterking gaat ons dat lukken hier. Of wij zonder, ja nee, orgel mag nog, hè, want trompetten waren er ook bij, dus dat getoeter dat moet ook. Maar zo hard dat de boel gaat dreunen. En dat hele geluid van al die aanwezigen in dat ene lied, dat dreunt zo hard dat je het van heinde en verre kan horen. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Er komt een grote donkere wolk, want de ark van God was al binnengebracht. Er komt een grote donkere wolk en die vult het huis. En er staat zelfs, ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen, er staat zelfs dat die wolk, de heerlijkheid van God, de tempel vervulde, zodat de priesters niet konden blijven staan. Ik weet niet precies hoe ik dat moet zien. Of dat ze uit eerbied op de grond vielen. Maar er stond letterlijk seconden niet blijven staan. Lijkt me sterk dat een wolk hun wegdrukt. Dat lijkt me ook wat raar. Maar zoiets staat. Dus met andere woorden, in alle bezigheid van al die mensen, in dat enorme dreunen, komt God binnen. Want dat staat er. Even voor ons. God woont in de lofzangen van zijn volk. En hij troont op de lofzangen van zijn volk. Dus als wij zingen, ja, dan doen we dat uit volle borst, met heel ons hart. Waarom? Omdat we dan God binnenlaten in ons leven. Dat is als het ware de magie van het zingen van zijn volk. Even onderbreken voor een hele prachtige anekdote. Want dan gaan we zo meteen weer verder, want nu gaat er iets gruwelijks gebeuren. Dus God komt binnen. Even een leuke anekdote. Ik ging een keer voor in een gemeente waar ik geen predikant was. Daar hadden ze de gewoonte, net als bij ons, dat ik naast de ouderling van dienst ging zitten. De ouderling van dienst die heette iedereen welkom, gaf de voorzang op, ging naast mij zitten en zei, na de voorzang werd ik naar de kansel gebracht, kreeg ik een hand en mocht ik beginnen. Ik had helaas 4 coupletten van de voorzang opgegeven. Waarom? Die ouderling van dienst kwam naast mij zitten en die zong uit volle borst vreselijk vals. Ongelooflijk. Ik kan goed maat houden en goed melodie, maar dat lukte me echt niet. Die man die kon echt niet zingen. De haren in mijn nek stonden overeind. De 4 coupletten waren voorbij. Als ik het goed zeg, psalm 89. Zijn nog lange coupletten ook. Ja, nee, het was echt, nou ja, ik mag niet zeggen een kwelling, want het volgende gebeurde. Het laatste lied, het laatste couplet was voorbij. De broeder stoot mij aan. Hij zegt, wat zing ik vals, hè? Nou, dat gebeurde mij dan ook. Ik schoot in de lach. En hij zegt, maar ik doe het zo graag. Daar woont God in dat lied. Dus ga nooit zeggen, ik kan niet zingen, of het lied bevalt me niet, of weet ik wat allemaal. God woont alleen daar waar we onze harten luchten. En dat zie je in de opening van de tempel. God komt binnen in de lofzang van zijn volk. Dus deel je geloof met elkaar. Maar dan gebeurt er iets gruwelijks. En dat is misschien, dat mag je dan met me gaan delen, iets wat ik lees. Maar dan denk ik bij mezelf, oké, maar ik lees het wel en ik heb er een week mee geworsteld en ik ga het toch zeggen. Salomo neemt het woord. Koning Salomo. En koning Salomo die zegt tegen God, en dan staat hij dus met zijn rug naar al die mensen toe. Dan zegt hij tegen God, en leest u het alsjeblieft even met mij mee. Hoofdstuk 6. De eerste 2 versen. Dus nadat die wolk is binnengekomen. Toen sprak Salomo. Heer, u hebt gezegd dat u in een donkere wolk wilde wonen. Welnu, ik heb voor u een vorstelijk huis gebouwd dat voor altijd uw woning zal zijn. Ja, hier staat kan zijn, maar zal zijn. Probeer hem even te pakken. Wij hebben de neiging om er niet goed op te letten. Om te denken, ja natuurlijk, hij is de koning. Als deze kerk geopend moet worden, dan moet iemand hem openen en dan zal hij ook wel zoiets zeggen. Hij is een koning en heeft de opdracht gegeven, heeft de financiën enzovoort. Maar ligt het nou aan mij? Dit doet mij echt pijn dat een koning zegt, het huis dat ik heb gebouwd. Ik zie op de een of andere manier die waterdrager thuis zitten. Ik zie die zandsjouwer. Ik zie die metselaar. Die er niet bij konden zijn. Ja, dat kan toch niet, want de plek is. Nee, dat zal wel, dat het niet kan. Maar dan zeg je toch niet zoiets onmogelijks als het huis dat ik gebouwd heb, zodat u daar voor eeuwig kunt wonen. Salomo, mijn jong, wie denk jij dat je bent? Hoe haal jij het in je hoofd om zo te praten? Het is toch van de zotte dat iemand zou zeggen dat hij de gemeente van God bouwt. Of dat hij iets bouwt dat God kan bevatten. Dat jij iets groters kunt maken. Ja, zegt u dan maar Peter, dan moet je het gebed van Salomo hierna gaan lezen. Dan zegt hij dat ook, hè, dat God niet kan wonen omdat hij in een tempel van mensenhanden gemaakt. En bla bla, het hele verhaal. Ja, maar uiteindelijk wordt Salomo wel om deze hoogmoed afgezet. Want hij gaat bepalen hoe het in Jeruzalem, de stad van de grote koning, gaat. Hij gaat bepalen wie het gefinancierd heeft. Hij gaat bepalen wat God wel en niet gezegd heeft. Uiteindelijk gaat Salomo, lees het in de geschiedenissen van Salomo in 1 Koningen. Salomo gaat aan zijn hoogmoed ten onder. Is het nou veel gezegd? En dat is echt het irritante vraag voor mij geweest deze week. Dat ik het hier al hoor. Of draaf ik nou door? Dat ik bij mezelf denk, jongens, moet je luisteren, als je de gemeente van Jezus Christus dient, dan had daar misschien ook wel een waterdrager moeten staan. En zich moeten verwonderen over het feit dat hij water mocht dragen voor de specie die gemaakt werd om al die stenen op elkaar te zetten. Misschien had hier een catering meneer moeten staan. Of iemand van de bewaking. Die de nachten doorbracht om al dat goud wat klaar lag om op de stenen en op de drempels en zo te leggen. Om dat te bewaken dat het echt voor God bestemd was. En niet toen Salomo sliep. Of toen hij aan zijn rijke maaltijd zat. Of toen hij dit of toen hij dat. Misschien had hier iemand moeten staan. Maar ja, al die mensen zeggen natuurlijk, nee Peter, je moet mij niet op die plek zetten. Nee, oké. Nee, dat snap ik wel. Maar het zou toch van de zotte zijn. Dat als ik ga zeggen, jongens, vinden jullie nou ook niet dat ik een geweldige kerkdienst heb gemaakt? Dan zouden jullie ogenblikkelijk zeggen van, hoepel jij eens even op. Ga jij eens even iets anders doen voorlopig? Want dat is het namelijk niet. Wat is het wel? De heerlijkheid van God woont in de lofzang van zijn volk. En nou keer ik het om. De heerlijkheid van God woont in jouw stem. En we hebben allemaal verschillende stemmen. Hij woont in jouw stem. Als je met je hart zingt hoe goed het is dat God onder ons woont. Hij woont in jouw stem als je een piano stemt. Hij woont in jouw stem als je een burendag meehelpt organiseren en uitvoeren. Hij woont in jouw stem als je je kinderen naar de catechisatie brengt. Hij woont in jouw stem als je de vloer dweilt op zaterdag. Hij woont in jouw stem als je dingen repareert. Hij woont in jouw stem als je naar iemand anders toe... Enzovoort, 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 enzovoort. Het zou toch absurd zijn als ik zou zeggen, wat heb ik een mooie gemeente gemaakt. Joh, kom op, laat naar je kijken. Want je vernietigt het werk van God. Thema is ieder voor zich. Nu snap je hem. Het is niet van de drie musketiers, of vier, hoeveel zijn er eigenlijk, weet ik niet eens. Ieder voor zich en God voor ons allen. Nee, dat is het niet. Het was trouwens niet van de musketiers, dat is one for all and all for one, zoiets was het. Het is niet van ieder moet het maar voor zich weten. Want één ding is duidelijk in dit schriftgedeelte. Dat als ze samen zingen. Als ze samen op de trompetten toeteren. Als ze samen muziek maken. Als ze samen bouwen. Als ze samen hun gaven inzetten. Dan komt de heerlijkheid van God onder ons wonen. Gaan wij dan zeggen, dus wij zijn als Zuiderpoort gemeente van Jezus Christus omdat wij het samen bouwen? Wij hebben een huis gebouwd waarin God voor eeuwig kan wonen? Nee, daar gaan we vanmiddag verder. Want God woont niet in de huizen die wij bouwen. Maar hij woont in ons hart. Geef daar zijn gaven en daagt je uit ieder voor zich die gaven te gebruiken. Waarom om allemaal hier te gaan staan? Alsjeblieft niet. Dan moet ik naar 300 preken gaan zitten luisteren. Om allemaal te gaan metselen? Alsjeblieft niet, want het huis moet wel blijven staan. Om allemaal piano te spelen? Alsjeblieft niet. Snap je? Maar wat dan wel? Lieve mensen, ieder voor zich in een nieuw seizoen betekent waar je zit, waar je staat. Draag jouw steentje bij. Doe dat wat God in jouw hart heeft gezet, maar wijk er niet voor terug. Ga niet zeggen, ik doe niet mee of ik kan het niet. Waarom niet? Omdat God troont op de lofzangen van zijn volk. Ook op de lofzang van die ouderling van dienst uit de gemeente waar ik toen voorging. Want hij deed het zo graag. En we hebben nog heerlijk met z'n tweeën een aantal liederen gezongen. Ga met God. Amen.